gemeente vooraf de volgende mededelingen. In deze dienst zal voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heilig avondmaal, dat volgende week zondag in de morgendienst zal worden bediend. Vanavond zijn de belijdeniscategezanten om 8:00 van harte welkom in de pastorie. En aanstaande donderdagavond zal er om 8:00 in de zaal van de kerk een informatiebijeenkomst worden gehouden over de te houden Israëlreis. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. En dan wordt u ook meegedeeld dat in de afgelopen week, gisteren op 21 juni, dat toen geboren is in de familie van broeder en zuster Paul en Petra van de Sluis, een dochter. Haar naam is Pietertje Johanna, roepnaam is Jonna. Daar willen we ook dankzegging voor doen. Zullen we nu samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 95, de versen 1 en 2 komt. Laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijden zang ontmoeten. En vers 2, de Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Psalm 95, 1 en 2. willen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 76, de versen 1 en 4. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Psalm 76, 1 en 4, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is Colossenzen hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 13 en we lezen door tot en met 23. Colossenzen 1, te beginnen bij vers 13 en we lezen tot en met vers 23. En in vers 13 schrijft apostel Paulus over God de Vader, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijns vlezes door de dood. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover de schriftlezing. En de tekst in deze voorbereidingsdienst wordt gevormd door de versen 21 tot en met 23. Wij willen de Heere zoeken in het gebed en we willen ook dankzegging doen dat zuster Karin van de Nieuwendijk voor het eerst na haar operatie weer in de kerk mag zijn. Wij willen ook broeder en zuster Driessen opdragen vanwege het overlijden van hun dochter Nelly. En de begrafenis is dan vastgesteld voor morgen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken? Heere, wat bent u goed. Ja, zeer goed. Want u bent God en u hebt uw Zoon gegeven tot een losprijs voor de zonde. En u hebt uw woord ons gegeven, de heerlijke openbaring die wij verspeeld hadden in het paradijs. En u hebt uw Heilige Geest uitgestort, de geest der vertroosting, de geest van alle genade. En u bent goed, Heere, dat wij hier samen mogen komen op deze dag des Heren. En wat een zegen uit uw hand dat u ons de dag des Heren geeft. Een dag waarop we samen mogen zijn als gezinnen of als geliefden. Een dag waarop we niet gejaagd behoren te zijn. Een dag waarop er tijd is voor en met elkaar. een dag om na te denken over u en over al het goede wat u ons geeft. Een dag om ons te verheugen in de Heere, onze God. Een dag om na te denken over uw woord. Want wij belijden u dat wij door dit leven heen jagen. En een week vliegt voorbij. En Heere, dan kan het ook zo gemakkelijk zijn dat we ook de geestelijke belangen niet overdenken. En dat is zonde. Dat is verspilling van onze tijd. Maar het is ook kwaad in uw ogen. Wanneer wij maar aanleven en geen tijd nemen om na te denken over de eeuwige belangen van onze zielen. En dat wij niet echt tijd nemen om na te denken over u en over uw woord. Heere, wil ons dat kwaad vergeven. En wil ons leren toch om elke dag met u te leven. Voor het werk en onder het werk en na het werk. Wilt u, Heere, onze harten en onze levens doortrekken. En wilt u met uw geest in onze harten wonen, opdat wij als het ware uw woord uitademen, omdat we uw woord eerst indrinken. Maar Heere, wat is het dan te midden van alle drukte en gejaag van elke week, toch een zegen dat u ons de dag des Heren geeft. Geef dat wij deze dag ook mogen vieren, dat het een hoogtepunt mag zijn van elke week. Een dag waarop wij op mogen gaan om te horen van de eeuwige zaligheid en van die grote, onvoorstelbare liefde van God die zijn Zoon gegeven heeft tot in de dood van het kruis. Een dag waarop we mogen horen over het eeuwige leven, over uw heerlijk koninkrijk wat zeker zal komen, ook al besteden wij er aandacht aan of niet, ook al geloven wij het of niet, maar uw koninkrijk zal komen en nu bent u mensen aan het trekken om daarin dat koninkrijk eeuwig met u te leven, verzadigd met uw goddelijk beeld. Ja, waarlijk, wat is uw woord dan toch rijk? En wat zijn uw bemoeienissen met ons toch boven al ons denken en ons voorstellingsvermogen? Heere God, wilt u uit genade ons een gezegende dag geven, wanneer we in uw huis mogen komen, uw woord mogen overdenken? Heere, dan zien wij uw goedheid, dat u trouw bent en dat u kracht geeft, ook in moeilijke omstandigheden. U hebt gezegd, het is gezet voor de mens om eenmaal te sterven en om daarna voor uw aangezicht te komen om in het oordeel te staan voor u. En u zult in ieder van ons oordelen met een rechtvaardig oordeel. Geef dat we daar ook rekening mee houden. Maar nu hebt u ook een geliefde dochter van de familie Driessen weggenomen. Velen van ons kennen haar nog, weten haar nog te herinneren. Maar nu is deze moeder, die ook al grootmoeder was, deze dochter is na een ernstige ziekte weggenomen uit dit leven. Heere, nu pleiten wij u op uw goedheid. Of u haar man wil vertroosten. Of u hun kinderen en kleinkinderen nabij wilt zijn. Er is een lege plek geslagen in deze familie. En niet in het minst moeten we denken aan deze treurende vader en moeder in ons midden, die meeluisteren. Heere God, wilt u deze wenende vader en moeder vertroosten? U kunt dat doen. U bent toch de barmhartige God en u begrijpt hun verdriet. Er is gebeden om herstel, uw weg was anders. Wilt u dan toch nog overkomen met uw geest en genade? Wilt u licht geven? En wilt u zelf met uw woord centraal staan in dit gezin, in deze familie? Opdat er gezien mag worden op het eeuwige leven bij u. Heere God, wilt u vertroosten en versterken. Geef ook kracht morgen, wanneer deze familie rondom het graf moet staan in Opheusden. Schenk hen daartoe alles wat zij nodig hebben. Betoont u zich een God die licht geeft zelfs in een donker dal. Heere, laat ook in deze omstandigheden uw goedheid gezien mogen worden. En zo past het ons u te danken voor wat u gedaan hebt in het leven van broeder en zuster van de Nieuwe Dijk, dat Karin weer in ons midden mag zijn. Heere, wat zullen wij zeggen? Het was, laat het in hun hart mogen leven, blij van geest, dat indien de Heere niet bij ons was geweest, wat zou er dan van ons terecht zijn gekomen? Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn geworden, maar dat u gebeden hebt verhoord, ja, dat u wonderen gedaan hebt, dat u onder zo'n ernstige omstandigheid toch zo uitkomst hebt gegeven. Heren, u zij daarvoor de dank. En dan leeft het ook in het hart van deze kinderen en van hun vader en moeder. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Laat deze gesteldheid ook bij hen mogen zijn en blijven. Want u bent het altijd waard om geëerd en gediend te worden. Laat het ook zo een indruk mogen nalaten bij de kinderen, dat zij de God van hun vader en moeder zullen zoeken. En laten er diepe indrukken bij hen mogen zijn van uw macht en van uw uitkomst en genade. Maar geef in alle omstandigheden, Heere, dat wij uiteindelijk niet eens kleven aan dit leven, maar dat wij kleven aan u, de levende God. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En hij zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren verkondigen. En dat is nou zaligheid. Leer het ons hier op aarde te doen. En zo bidden wij u ook om verder kracht aan Karin, om verder te herstellen. Wilt u haar beschermen, bewaren en uw genade verheerlijken in heel dit gezin. En zo past het ons uw grote naam te erkennen voor het wonder wat u opnieuw gedaan hebt in het gezin van Paul en Petra van de Sluis. Wat een zegen, Heere, voor de derde keer mochten zij ouders worden. Wat een voorrecht geeft u, wat staan wij toch machteloos in deze omstandigheden. Wat zijn we toch diep afhankelijk van u. We zien uw werk, maar wij doorgronden het niet. Alweer een wonder van uw hand. O Heere, geef dat deze ouders ook genade mogen krijgen om hun kinderen de vrezen des Heren voor te leven. En dat zij uw goedheid ook zullen uitstralen. En dat zij, ja, zelf door uw geest geleid mogen worden. En dat ze hun kinderen zullen onderwijzen en voorleven. Opdat we ons leven niet zullen verspillen. Ook niet het leven van onze kinderen zullen verknoeien. Maar dat we juist tot rijke zegen voor hen mogen zijn. Heere God, geef kracht aan de moeder om te herstellen. Zegen ook de verdere familie. De grootouders. Ook overgrootmoeder. Heere, wat geeft u dan genade en voorrechten en zegen. Ontferm u verder over dit gezin tot eer van uw naam. Heere, wees ook bij anderen in de gemeente die zo graag ook nog een baby zouden willen ontvangen. Wilt u nog hun gebeden verhoren en nog kracht geven en ons verblijden dat er ook weer nieuw leven geboren mag worden in ons midden. Dat de gemeente ook voortgezet mag worden en dat er een nieuw geslacht mag opstaan van hen die uw naam zullen leren vrezen en dienen. Heere God, wij bidden u uw zegen over deze dienst. En we vragen u uw genade en kracht aan uw dienaar om te preken. Geef ons kracht om te luisteren. Geef dat uw woord voort mag gaan met kracht en dat het tot ontdekking mag zijn. En tot bekering en tot wedergeboorte. En dat een nieuw leven in ons midden gevonden mag worden. En dat zo wij mogen zien dat uw woord niet ledig tot u wederkeert, maar krachtig mag werken. O Heere, laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden in ons midden. Wil nog mensen die hunkeren naar u omzetten vanuit de dood in het leven. En hen die niet naar u hunkeren, die nog zonder uw leven, u voorbij leven, wil ook hen tot bekering brengen. Geef ons een gezegende voorbereidingsdienst. Geef uw zegen over de kinderen, geef dat ze ook zullen luisteren. En ook dat het ook duidelijk eenvoudig bepreekt mag worden, ook deze verzen uit Colossenzen. Heere, schenk onze gezegende week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En wilt u zo bemoeienissen met ons hebben, vertroost uw volk en kinderen, leid ons tot uw eer, breid uw koninkrijk uit over deze wereld. En Heere, hoor ons bidden om Jezus' wil. Amen. Gemeente, zullen wij het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. En dan lezen wij dan, geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeente, de collecte is vandaag de eerste voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie. En laten wij zingen Psalm 45, de versen 1 en 7. 45, 1 en 7. geliefde gemeente, we hebben op Pinkstermaandag hebben we gezien hoe de apostel Paulus op een heerlijke wijze de grootheid van de Heer Jezus Christus uitstalt. In de versen 15 tot en met 20, toen hebben we gezien de absolute goddelijkheid en de heerlijkheid en de almacht van Christus uitgestald. En we hebben gezien dat nergens anders in Gods woord wordt zo krachtig en zo kort samengevat wie de Heer Jezus Christus feitelijk is. Maar nu gaat de apostel verder in de versen 21 tot en met 23 om aan te geven hoe hoog en hoe diep en hoe heerlijk de verlossing is die Christus bewerkt voor zondaren. En Paulus legt dat hieruit. En als we deze tekstwoorden bezien, u kunt het meelezen. In vers 21 er staat, en hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken. Dat gedeelte slaat op het feit dat de mens vervreemd is van God. Maar dan gaat de apostel Paulus verder en zegt, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. En daarin zien wij dan de verzoening die de Heer Jezus bewerkt. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. En dan ziet u dan het gevolg van die verzoening. Dat de Heere zijn volk eenmaal zal voorstellen zoals we gezongen hebben op Psalm 45. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Dat gaat de Heer Jezus straks doen met zijn bruid, opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Maar dan gaat er verder in vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben. En daar zien we dat Paulus die gelovigen dat de Colosse oproept om te volharden in dat geloof. Wel nu, we willen dan nadenken, we vatten het maar zo samen, het grote voorrecht van de gelovigen te Colosse. Het grote voorrecht van de gelovigen te Colosse. En we zien ten eerste dan vervreemding. Ten tweede zien we dan verzoening in heel dat vers 22. En ten derde zien we dan volharding, vers 23. Dus het grote voorrecht van de gelovigen te Colosse, we zien vervreemding, verzoening en volharding. Wel nu, de apostel schrijft dus toch in vers 21, hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand. In de boze werken worden drie dingen genoemd. Ge waart vervreemd. Vijanden door het verstand, dus in het verstand zijn we vijanden van de Heere. En ten derde, boze werken die gedaan worden. Nou, zo wordt een mens getekend. En daarmee is eigenlijk getekend dat de mens van nature een slaaf is. Een slaaf, vervreemd van God. Een slaaf. Die vijandschap heeft in zijn denken en allerlei boze werken doet. Van wie is hij een slaaf? Hij is een slaaf van de duivel. Ja, zo wordt een mens geboren. Zo wordt elk mens geboren. We worden geboren met een hart dat geneigd is tot alle kwaad. Dat hopen we dan vanavond verder meer te zien, wanneer we zondag 2 willen overdenken van de catechismus. Maar dat een mens in slavernij is een vreselijke zaak. Kijk, jongens en meisjes, de apostel Paulus kende vele slaven. Er waren ook in de vroege gemeente, waren ook velen die slaaf waren. Daarom kwam de kerk ook in het oude Rome en in het Romeinse Rijk, kwam de kerk in de begintijd vaak 's morgens vroeg samen. Zondagmorgen, soms om 4:00, werd de kerkdienst gehouden. Want om 6:00 's morgens moesten de slaven weer terug zijn om voor hun meesters te werken. En het was heel wat om slaaf te zijn. In het oude Rome waren er vele slaven. Heel de economie draaide op de slavernij. U weet misschien wel, de Romeinse burger zelf, die werkte maar misschien 2 dagen in de week. En de rest hadden ze vrij. En dan gingen ze naar de Spelen toe. Die werden gratis aangeboden door de keizers. Met alle gruwelen van dien. En ze kregen ook eten gratis van de keizers om zomaar het volk rustig te houden. Maar er moest toch werk gedaan worden. Dat gebeurde door de slaven. Een slaaf was niet vrij. En een mens en een eigenaar kon ook van alles wat hij wilde met een slaaf doen. Een slaaf kon gedood worden. Er zei niemand iets van. Het was gewoon net een meubelstuk. U kunt een meubelstuk ook wegdoen of verbranden of... En zo kon een eigenaar een slaaf ook doden. En een slaaf was ook meestal levenslang. Het gebeurde soms wel eens dat een slaaf toch wel een beetje geld kon verdienen hier en daar. En die kon hij zichzelf loskopen, maar dat gebeurde niet vaak. De meeste slaven bleven in slavernij levenslang. Nou, zo zegt Paulus, is de mens eigenlijk ook een slaaf van de duivel. Een slaaf van het kwaad. En er is goddelijke kracht nodig om een mens te verlossen uit die slavernij van het kwaad. Maar veel mensen beseffen niet eens dat ze in slavernij zijn. Ze zien het niet. Daarom hebben ze ook geen boodschap aan het evangelie. Het evangelie spreekt van bevrijding en ze zeggen, waar moet ik van bevrijd worden? Ik heb wel prima naar mijn zin, maar ze zien niet dat ze onder de macht van het kwaad zijn. En dat ze op weg zijn naar de dood, naar de eeuwige dood. In plaats van dat mensen om zich heen kijken en zeggen, waar komt al de ellende vandaan? Al de graven die we zien. En al het verdriet en al de tragische omstandigheden en de tranen en de teleurstellingen. En de verwarring en de strijd, waar komt er allemaal vandaan? Dat komt van de zonde vandaan. Want de mens is een slaaf van de duivel geworden. En zo was het ook met deze mensen te Colosse. Voordat Epaphras daar kwam om het evangelie te verkondigen, waren ze ook onder de macht van het kwaad. En daarom is het evangelie zo heerlijk. En is de verkondiging van het evangelie zo noodzakelijk en heerlijk. Paulus zegt, gij die eertijds vervreemd waart. Vervreemd van God. Kijk, zo is het niet altijd geweest. De mens is geschapen naar Gods beeld, toen was alles goed. Maar u weet, door die val is alles kapot gegaan. En nou moet Jeremia 17 vers 9 zeggen, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? En daarom roept David het ook uit in Psalm 51 vers 12, schep mij een rein hart, o God. En nu zegt Paulus tot die gelovigen te Colosse dat zij ook zo waren. Ze waren ook dood in zonden en misdaden. Ze waren ook slaven van de duivel. Ze waren ook vroeger, eertijds vroeger, waren ze ook vervreemd. En hoe moet je dat uitleggen, vervreemd? Nou, als je 2 vrienden hebt, die gingen vroeger samen door 1 deur, zoals we dat zeggen. Maar er gebeurde wat, en wat er ook gebeurde, maar ze spreken elkaar nooit meer. En ze ontgroeien elkaar. En ze kennen elkaar niet meer. Vervreemden. Kan ook wel soms zijn in een huwelijk, dat er een proces van vervreemding optreedt. Omdat men geen tijd neemt om met elkaar te spreken en zich open te stellen voor elkaar. Dat men langs elkaar heen gaat leven. Dat is heel erg. Dat mag niet. Daar moet alles aan gedaan worden om dat te voorkomen. Maar dan keek de vrouw vroeger uit het raam wanneer haar man thuis kwam. Maar nou doet ze het niet meer. Er is vervreemding. En zo zijn wij vervreemd van God. Adam en Eva die huppelden vroeger naar de Heere toe wanneer de Heere kwam wandelen in de hof. En het was heerlijk om met blijdschap met de Heere te spreken. Maar toen, na de val, jongens en meisjes, wat gingen Adam en Eva doen? Liepen die naar de Heere toe? Nee, ze verstopten zich achter bosjes. Ze waren bang, er was vervreemding ontstaan. En dat is nou bij de mens, dat is nog steeds zo. Mensen zijn vervreemd van God, genieten de schepping van God, krijgen een lichaam van God. Ze ademen de zuurstof in die God geeft, de frisse lucht. Zoveel zegeningen, maar ze willen niets met God te maken hebben. Ze willen voor zichzelf leven. Ze willen ook niet over hem nadenken, vinden ze veel te lastig. Veel te moeilijk. Ik wil vrij zijn, zeggen ze. Vervreemd. Ze denken over het weer. Dat vinden ze heel belangrijk. Hun gezondheid vinden ze uiteraard heel belangrijk. Ze denken na over de crisis. Maar over God denkt de mens van nature niet. Dat komt omdat een mens vervreemd is van God. Hebt u dat al herkend in uw leven? Vervreemding. U bent het ook wel eens tegengekomen dat u uzelf eigenlijk moet zetten om de Bijbel te lezen. En dat u moet strijden tegen al die afdwalende gedachten, misschien wel in de kerk. Dat komt omdat wij ook vervreemd zijn van God. We zijn van nature zelfzuchtig, een oud woord, betekent egoïstisch zijn we. We denken aan onszelf, egocentrisch. Hebt u dat al gezien? Hebt u daar nou al last van gekregen? Hebt u dat ook beleden voor de Heere? Heer, het grootste probleem in mijn leven is dat ik vervreemd ben van u. Ik ken u niet. En mijn hart wil u niet dienen. Ik wil een gemakkelijk, fijn leven hebben. Maar ik verlang niet naar u. Ik wil eigenlijk zonder u leven. Wanneer dat duidelijk wordt voor u. En als u dat leert zien tegenover de goedheid van God. Dat alles krijgen we van de Heere. De handen. Krijgt u van de Heere. De ogen om te zien, heeft de Heer u gegeven. Het eten van morgen, de gezondheid, herstel, een nieuw kindje dat geboren is. Alle zegeningen, ze komen van hem. En wij draaien de nek naar God toe. Dan ga je toch walgen van jezelf. Dan ga je toch zeggen, wat ben ik toch voor een mens. En dan hoeven we niet zo voor andere mensen te gaan vertellen en breed uit te meten. Dan mag je persoonlijk voor de Heere met tranen voor God uitspreken. Ik ben die mens. Ik ben die man. Ik ben die ellendig mens. Dat is de vervreemding. Maar de tekst spreekt ook over vijanden in het verstand. Dat betekent in ons denken zijn we vijanden van God. Dat betekent bewust vijandig tegen God. Het vlees is vijandschap tegen God. En het is vanuit deze vijandschap dat in plaats dat men dankbaar is voor de zegeningen, men God beschuldigt van oneerlijkheid. En wanneer we een leven vol zegeningen hebben. En dan door moeite heen gaan, dan opeens beschuldigen wij God. Terwijl we nergens recht op hebben. En dan denken mensen, ja, hoe komt het nou dat er een God van liefde is die dan zulke dingen laat gebeuren? Maar dan begrijpen de mensen niet dat alle moeite en ellende, dat komt door de mens zelf. Dat komt door de zonde, dat is een gevolg van de zonde. Ook natuurrampen zijn een gevolg van de zonde. En de mens verhardt zich, dat is de vijandschap. En Gods woord is hem dwaasheid. Vijandschap. Dat zien we ook in de Bijbel. Heel duidelijk. Waarom zien we zo vaak in de evangeliën die twistgesprekken met de Farizeeën? En dan preekt de Heer Jezus en dan komen de Farizeeën en hebben weer een twistgesprek. En soms gaat het keer op keer op keer. Waarom staat dat in de Bijbel? Al die twistgesprekken. Nou, ik denk één reden waarom het in de Bijbel staat is om ons te laten zien hoe ook de godsdienst, zij die God menen te eren en zij die zichzelf zo vroom en zo godsdienstig en zo rechtzinnig vinden, dat zij ook nog een hart hebben vol vijandschap tegen God. De Heer Jezus ontmaskert deze Farizeeën dat ze vijanden zijn. Vijanden in hun verstand. En daarom wilden ze niet voor God buigen. Want het vlees wil niet voor God buigen. En dat komt weer tot uiting dan. Dat is het derde wat de apostel hier zegt in vers 21. In de boze werken. Boze werken. Dat zijn concrete zonden. Uitingen van het hart. Vijandschap tegen God. En dan gaan we tegen de geboden Gods in. De Heere zegt niet begeren, wij willen wel begeren. De Heere zegt heilig de dag des Heren. En dan willen mensen dingen die dag voor zichzelf gebruiken. En je ziet ook de mensen ook in onze maatschappij die verzet zich tegen de 10 geboden. En dat noemen ze dan vrijheid, dat noemen ze verlichting, dat noemen ze vooruitgang. En zo zien we dat een mens de duisternis liever gehad heeft dan het licht. En door dit alles verdient de mens de toren van God. Nou, het is geen fraai verhaal. Maar het is werkelijkheid. En het is een noodzakelijk verhaal. Het is werkelijkheid in ons leven. Zijn we er al achtergekomen? Hebben we dat al beleden voor de Heere? Dat hoort toch ook bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Om ons te verootmoedigen voor de Heere. En er maar niet meer overheen te leven. Bewust uit te spreken. Paulus leefde er ook niet overheen. Na zijn bekering leefde hij er niet overheen. Toen werd er nog veel erger in zijn beleving. Ik, ellendig mens. Dat wordt dan uitgesproken in de binnenkamer voor het avondmaal. En zo krijgt Christus meer waarde voor u. Hoe heerlijk is zijn naam, hoe rijk, hoe groot. Groot in barmhartigheid. Hoe rijk, wanneer een mens mag zeggen, eertijds. Vroeger was dat inderdaad zo, dat ik vervreemd was en vijandschap had in mijn verstand, dat ik in boze werken leefde. Vroeger was dat zo. Maar wat een zegen, wanneer de Heer in ons leven komt en de principe in het leven veranderd heeft. Dat nu mijn begeerte uitgaat naar de Heere en naar zijn dienst. Nu is hij mij lief geworden. Maar tegelijkertijd voel je nog steeds die vijandschap. En je ziet het nog groter en sterker voor je eigen besef dan voorheen. En dan zien we ook dat we onszelf niet kunnen veranderen. Want de moorman, zegt de schrift, die kan zijn kleur van zijn huid niet veranderen. En de luipaard kan zijn vlekken niet wegdoen. En zo kunnen wij onszelf ook niet goed maken. We kunnen onszelf geen goed hart geven. Dat kan God alleen. En als u misschien nog zonder God leeft, Als u nog leeft vervreemd in vijandschap en in boze werken, besef dan dat u verlossing nodig hebt. En als je misschien niet eens gezien hebt dat je vervreemd bent van God, o laat de Heer je dan vanmorgen wakker schudden. Mocht de Geest in zijn genade werken om mensen in het hart te grijpen en de werkelijkheid te laten zien. Vervreemd van God, vijandschap in mijn verstand en boze werken. Opdat we dat voor God zouden belijden en zeggen, Heere, red mij. Want zo kan het niet verder. En dan krijgen we de verzoening. Want die zonde moet verzoend worden. Want God straft de zonde. Ja, de zonde moet verzoend worden. Maar het is ook verschrikkelijk als een mens leeft tegen zo'n goede God met zulk vijandschap en zulke vervreemding en in boze werken. En dan staat er die heerlijke woorden. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. Dan zien we dat heerlijke werk van Jezus Christus. Hij heeft de verzoening bewerkt. Dat konden wij niet, maar hij wel. Hij was de enige in hemel en aarde die het doen kon, Jezus Christus. En hij heeft het gedaan. Dit is het evangelie. Dat er een volkomen betaling is in het bloed van de Heere Jezus. En dat zo een zondaar met God verzoend wordt. In het Oude Testament, dat weet u, dan moesten er offers gebracht worden. En dan werd het bloed werd gesprenkeld. En zo heeft de Heere Jezus ook zijn lichaam aan het kruishout laten nagelen. En toen is zijn bloed gestort. En toen heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. En toen heeft hij zijn leven afgelegd. De apostel zegt hier in vers 22, in het lichaam zijns vleeses. Dat heeft ook weer een achtergrond van die valse leraren, weet u wel. Die valse apostelen die zeiden, het lichaam is niet zo belangrijk hoor, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om geestelijke dingen. Nee, zegt Paulus, het lichaam is wel belangrijk. Straks krijgt Gods volk een nieuw lichaam. En daarom heeft de Heere Jezus ook in het lichaam zijns vleeses heeft hij geleden. Dat wijst op de totaliteit van ons lichamelijk bestaan. De Heere Jezus heeft in zijn lichaam, in alles wat hij had en heeft hij de schuld weggedragen. Heeft hij de zonde volkomen betaald. En door de kracht van die verzoening worden zondaren vernieuwd, verlost uit die natuurlijke vijandschap en vervreemding. En worden ze bevrijd van hun boze werken. En dat gebeurt door de Heilige Geest, dat weet u. De Heilige Geest die in het hart komt werken en wonen. En dat is nou vrucht van het lijden en sterven van Christus alleen. Hij is de enige weg, de enige middelaar. U weet toch, die dwaalleraren die zeiden, er zijn ook allerlei andere middelaren. Niets daarvan, zegt Paulus. Christus Jezus alleen is de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft de levendmakende Heilige Geest verdiend. En hij schenkt verlossing in de weg van wedergeboorte. En Gods Geest verandert de mens dan in een nieuw schepsel. En dan wordt die vijandschap wordt onderdrukt en dan komt er een verlangen, een liefde om voor God te leven. Er wordt een nieuw principe van leven gelegd in de mens. En dat zijn nou ook zaken die van essentieel belang zijn voor het heilig avondmaal. Want dan mogen de gasten aan het avondmaal ook overdenken. hoe God hun wil heeft omgebogen. En daartoe moeten we onszelf onderzoeken of inderdaad wij nu ook die geneigdheid hebben om de Heere te kennen, de Heere te zoeken, dat Hij alles voor ons geworden is. Dat de Heere God in het leven gekomen is en dat Hij een verlangen geeft om voor de Heere te leven en een afkeer van het kwaad. En dat de Heere zaligmakende genade geschonken heeft in liefde in het hart te leggen. En daar mogen we over nadenken in deze week. De Heere Jezus verzoening, kennen wij dat in ons leven? En dan mag er gemediteerd worden hoe de verzoening buiten ons ligt in Christus. Dat is zo'n bevrijding. Die verzoening ligt niet in ons, in afhankelijk hoe wij zijn en hoe wij ons gedragen. Die verzoening ligt buiten Gods kind, in Christus alleen. En juist bij het avondmaal moet ook alle aandacht gericht worden op dat bloed van Christus en het gebroken lichaam van Christus. Daar vindt u rust. Daar vindt de gelovige vrede. In dat bloed van Christus. Niet in mijn gemoedsgesteldheden, want al voel ik allerhande zwakheid in mij, dat ik de Heere niet dien met die liefde die Hij waardig is. En daar heb ik oprecht berouw over. En er zijn mensen die zeggen, nou daarom kan ik niet aan het avondmaal. Maar het gaat niet om uw gesteldheid. Het gaat om Christus voor u. Christus in u. Christus buiten u als de enige grond voor de zaligheid. En steunen op Christus, dat geeft vrede. Dat laat de ziel roemen. In dat volkomen werk van die borg, de Heere Jezus. God heeft zelf voor een offer gezorgd voor de zonde. Het volkomen offer van zijn Zoon. En door die verzoening, zegt Paulus, gaat de tekst verder. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Hier zien we het doel van die verzoening. Dat Gods kinderen zonder zonde voorgesteld zullen worden aan God de Vader. Heilig, dat betekent volkomen toegewijd aan God. Onberispelijk, dat betekent verlost te zijn van alle zonde. Ook dat inwonend verderf zal dan weg zijn. Dan zal de oude mens weg zijn. Onberispelijk. Dat is uw toekomst, o volk van God. Mediteer daarover. En word er maar heel klein onder. En hebt u zalig maken lief onberispelijk. Het komt. Er zal geen enkel tekort meer zijn. En dan zal Gods volk de Heere eeuwig loven, liefhebben en verheerlijken tot in alle eeuwigheid. En dan lees ook het woord onbeschuldiglijk. Daar kan er geen enkele beschuldiging meer ingebracht worden tegen Gods kinderen voor eeuwig vrij. Dan zullen ze ook volkomen gehoorzaam zijn aan Gods wil. Nooit meer te zondigen. Nooit meer enig verkeerde gedachte. Nooit meer een onrustige gedachte. Nooit meer een gedachte die u bezwaart. Iets waar u liever niet aan wilt denken. Niets daarvan. Volkomen vrede. Verlangt u ernaar om naar de hemel te gaan? Daar zal het zijn. Heilig, onberispelijk, onbeschuldiglijk. Ik denk dat wij allemaal naar de hemel willen gaan. Maar wat wilt u daar doen? Kijk, in de hemel wordt de Heere geprezen. Daar hebben ze hem lief. Dat is volmaakte liefde. En dat moeten we wel hier leren. We kunnen niet leven voor deze wereld en voor het vlees en doen wat we willen. En dan denken we gaan naar de hemel. Dat kan helemaal niet. Dat past ook helemaal niet. Want daarvoor moet er nu geleerd worden om in heiligheid, dat is toewijding, aan de Here te leven. En moeten we nu leren in gehoorzaamheid aan God te leven. En moeten we nu leren onszelf te verloochenen voor Hem. Kijk, dat is wat de Here bewerkt en geeft. En dat is een stukje hemel op aarde. Kijk, en dat bedekt de duivel. De duivel zegt tegen een onbekeerd mens, als je echt serieus wordt, dan is dat een heel saai leven. Jonge mensen, misschien heb je die gedachte wel eens in je hoofd, als je de Here dient, dan is dat heel saai. Maar dat is een leugen. Kijk maar naar al Gods kinderen. Ze kunnen allemaal terug naar de wereld. Maar niemand wil terug. Waarom niet? Omdat het zo'n leeg bestaan is in de wereld. En het is zo rijk met de Here. Want ze proeven niets van die heiligheid. En ze proeven niets van die onbeschuldiglijk en onberispelijkheid. Ze proeven de liefde van de Here Jezus. Ze proeven iets van hemel op aarde. En als u hier nou leert in het leven de Here lief te hebben, dan hebt u al een stukje van de hemel op aarde. En dat maakt het leven met de Here zo rijk. Dan wil de mens alles voorop geven. Want niets of niemand is zo goed en zo heerlijk en zo begerenswaardig als de Here Jezus Christus. Al wat aan Hem is. Is heerlijk. En wat een troost wanneer u nou ziet dat er zoveel niet deugt. Hebt u verdriet over. Ook de avondmaalsganger heeft dat. Hij beleidt dat. Maar zie vooruit. Het blijft niet zo. Daarom beleid maar al uw tekorten. En steun op dat volkomen werk van Christus, dat u niemand hebt dan Hem alleen. En hier aan het avondmaal mag u dan eten en drinken, de tekenen van zijn onwrikbare trouw ook voor u. En zo is de Here nu bezig om zijn volk door verdere ontdekking en door strijd heen te schaven en te slijpen en klaar te maken om dit leven te verlaten. En bij de Here te komen. En dan zal het daarop uitlopen dat Gods kinderen zo heilig zullen zijn als Christus. Zonder smet. We zullen Hem zien zoals Hij is en Hem gelijkvormig gemaakt worden, zegt Johannes. Ja, en dan wordt Gods volk op die dag zonder enige broedertwist meer, zonder enige verwarring. Zonder enig twistpunt, zonder enige kerkelijke strijd. Dan wordt heel Gods volk samen vergaderd. En worden ze onbeschuldiglijk, onberispelijk voorgesteld door Christus zelf. Wat zal dat toch heerlijk zijn? Wat zal dat toch heerlijk zijn? Onberispelijk. Wat zal dat een vreugde zijn? Dan zal de Here Jezus vreugde hebben om zijn bruid voor te stellen aan zijn Vader. En dan zal de Vader zelf ook vreugde hebben in zijn bruid. Hij zal vrolijk zijn over u met blijdschap. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Zefania 3 vers 17. En er zal vreugde zijn bij Gods kinderen. Ja. Dat is gevolg van de verzoening. Maar de apostel Paulus zegt daarbij, dat gaat in de weg van volharding. Volharding. Deze rijke zegening wordt ontvangen in de weg van het geloof. Kijk, indien gij maar blijft in het geloof, jullie Colossenzen, jullie moeten dat geloof, dit heerlijke evangelie, niet laten ontfutselen door die dwaalleraren. Diezelfde roeping hebben wij vandaag ook, want er zijn nu ook dwaalleraren, ook op het gereformeerd erf, breed gesproken, die deze zaligheid, deze verlossing, deze heerlijke leer willen ontfutselen. Er zijn nu ook valse leraren. En wij mogen ook dat evangelie ons niet laten ontfutselen. Daarom zegt Paulus tegen die Colossenzen, je moet niet luisteren naar die valse apostelen, vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat gepredikt wordt. Paulus roept hen op om te volharden. Het is niet alleen te geloven, maar ook in het geloof te blijven. En dat was de aanvechting voor die mensen in Colosse. En het is nog steeds een aanvechting voor de kerk van 2014. Ook nu zijn er stemmen om maar het evangelie op te geven. Om er maar vanuit te gaan dat iedereen toch behouden is. We zijn toch een verbondsgemeente. Of dat mensen geroepen worden om op hun trouw en op hun werken te steunen. Er wordt gepreekt. Ik hoop er iets van te zeggen vanavond in de preek. Maar de apostel zegt, wij moeten dat evangelie trouw blijven. Dat is de roeping. Gefundeerd te zijn in Christus en niet bewogen te worden, niet afgebracht te worden van die hoop van het evangelie, maar daarop vastgeworteld te staan op de hoop van het evangelie. Is dat niet een schitterende uitdrukking? De hopen des evangelies. Evangelie is hoop. Het geeft ware hoop. Vaste hoop, hoop op een sterfbed, hoop onder alle omstandigheden. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Zijn bloed is een volkomen verzoening. Maar volharden. En hoe vindt die volharding plaats? Door in dat woord te blijven. In dat woord te komen en in dat woord te blijven. Zonder dat woord gaan we verloren. Zonder het woord wordt het niets. En het is zo gemakkelijk om verloren te gaan. Je hoeft niets te doen. Je hoeft niet te lezen uit het woord. Je hoeft niet te luisteren. Je hoeft jezelf niet te verloochenen. Je moet niks doen, heel makkelijk, maar je gaat wel verloren dan. En heb je eeuwig spijt het woord daarin te zijn, daarin te leven, daarin te blijven, daarin ons te onderzoeken voor het aangezicht van God, van de Heere licht vragen over zijn woord en dat dat woord voor ons het fundament wordt van al ons denken en doen en laten. Niet wat allerlei mensen zeggen, maar het woord. En er kunnen twijfels opkomen, bestrijdingen komen wel eens pastoraal tegen, mensen erover spreken, maar dan weerstaan ze die twijfels en die bestrijdingen door het woord. Deed de Heer Jezus toch ook, toen de duivel bij hem kwam, hij bestreed hem met het woord. En zo mag een mens weerstand bieden aan de duivel en hij zal van u vluchten. En dat woord, zegt Paulus, is gepreekt de Colosse en het is gepreekt onder alle creaturen, onder alle mensen. Paulus ziet het voor zich, dat woord gaat overal verkondigd worden. Het kan niet tegengehouden worden. Het is ook gebeurd. Het is ook overal in de wereld verkondigd. Dat woord van hoop, dat woord wat licht gaf aan mensen uit Papua-Nieuw-Guinea. Dat woord wat hoop gaf aan indianen uit de Amazone. Dat woord wat hoop geeft aan moslims die nu nog bekeerd worden. Dat woord wat hoop geeft aan mensen in middelharnis. De hopen des evangelies. Een woord van behoud. Een woord van verzoening. Wat een troost. wanneer we van deze weg mogen horen. Wat een voorrecht om die hoop van het evangelie te mogen ontvangen en te beluisteren. Laten we erover nadenken thuis. Laten we wat we meenemen, wat we gehoord hebben, meenemen in de binnenkamer. Want er is volkomen verlossing in Christus. Hij verlost mensen die vervreemd zijn, vijanden in het verstand, die boze werken doen. Hij stelt hen onbeschuldigelijk, onberispelijk voor God de Vader. Laten we ons buigen voor hem. Amen. Zullen we zingen Psalm 26, de versen 2 en 3. 26, 2 en 3. Zullen wij bidden en danken. O trouwe en heerlijke God, wij zeggen uw grote naam dank. Al is het met vrees en beving, dat wij u dank zeggen voor dat wonder, dat u zo'n heerlijk evangelie laat verkondigen, ook aan ons. Heer, het is met vrees en beving, omdat de verantwoordelijkheid ook zo groot is. Wat doen wij met dit woord? Wat een offer, wat een geschenk, wat een genade, wat een gave uw eigen Zoon, die de verzoening volkomen volbracht heeft. O, leer ons te volharden. Bewaar ons ervoor dat we afgebracht worden van de eenvoud en de waarheid van het evangelie. Maar wilt u met uw geest het ons duidelijk doen zijn, dat we ook zelf mogen ervaren wat het betekent om zondaar voor u te zijn. Dat we het mogen beleven met schuldbesef en berouw. En dat het mag zijn dat wij door uw genade geleid worden om Christus te omhelzen. O, wilt u overkomen, Heere, met uw genade en uw liefde. Wilt u zijn bij hen die naar u dorsten en naar u hunkeren. Ook dat is door u bewerkt. En dat zal toch zijn opdat u het verhoren zult. Heere God, wees toch zo ons nabij. Zegen ons in deze week van voorbereiding. Pas uw woord aan onze harten toe. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. We bidden het u om Christus wil. Amen. Laten wij 143 zingen, vers 10. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.